De eerste Petrusbrief, broeders en zusters. We waren gebleven in vers 20, waar we dan vorige keer vooral wat hebben stilgestaan bij de grondlegging der wereld, waarbij we dan eigenlijk moeten lezen de nederwerping der wereld. Dat heb ik vorige keer uitgelegd. Daar zou ik nog veel meer over kunnen zeggen, maar binnen het kader van deze brief valt dat eigenlijk een beetje buiten het onderwerp. Het is in ieder geval zo dat volgens vers 20 het lam waardoor wij verlost geworden zijn, uit vers 19, door zijn dierbaar bloed namelijk, dat wij daardoor al weten dat dat in Gods plan ver van tevoren al voorgekend was. Het is namelijk zo dat onze God heeft een plan gemaakt, dat heet in de Efezebrief het eeuwig voornemen. Wordt wel eens vertaald met het plan der eeuwen. En volgens Efeze 1 is het zo dat de Heer alle dingen werkt naar de raad van zijn wil, Efeze 1 vers 11. En als we dan hier lezen dat dat lam, waardoor wij nu verlost geworden zijn van onze ijdele wandel, die van nature zo is, door het dierbaar bloed van Christus, die een onbestraffelijk en onbevlekt lam is, dan weten we dat dat verre van tevoren in het plan van God al besloten lag. Openbaring spreekt bijvoorbeeld over de namen die van de mensen die in de toekomst dat beest zullen aanbidden en het teken van het beest zullen aanvaarden, dat die namen van hen niet geschreven zijn in het boek des levens des lams, dat geslacht is van, en daar staat ook weer, de grondlegging der wereld. En daarbij denken wij dan, als we er een vers bij moeten denken, vanaf Genesis 1 vers 2. En niet vanaf Genesis 1 vers 1, want zo wordt het meestal geïnterpreteerd. Het is vaak onbekend dat daar een periode geweest is, dat ook de schepping, hemel en aarde, door water zijn vergaan. Maar daar hebben we het vorige keer wat uitgebreider over gehad. Neemt niet weg dat als we dus hier lezen dat het lam voorgekend is geweest voor, en dan zeg ik maar even kortweg, Genesis 1 vers 2, voordat deze wereld door water is vergaan, dan neemt dat niet weg dat Gods plan al voor Genesis 1 vers 1 vaststond. Zoals dat in andere schriftplaatsen staat, bijvoorbeeld in Handelingen 15 vers 18 staat, dat Goden al zijn werken van eeuwigheid af bekend zijn. Dus ook dit aspect, wat het gevolg is van de opstand van Satan destijds, was in het plan van God opgenomen. En dat is dan ook mede de reden waarom dat lam moest komen. Want daardoor viel de wereld in zonde en de mensheid werd verleid. Toen in de hof Adam gezet werd en Eva werd verleid en Adam zondigde, en daardoor kwam de zonde in de wereld, dat wil zeggen in de mensheid. En dat is tot alle mensen doorgegaan, zegt Romeinen 5 vers 12. En de dood heeft daarmee ook alles van doen, zodat wij van nature als zondaren geboren worden en dus sterfelijk zijn. En omdat dat zo geweest is als gevolg van de opstand van de tegenstander van de Heer, die wij dus nu kennen als de duivel, de Satan, die oorspronkelijk als cherub geschapen werd en volkomen was in zijn wegen, zegt Ezechiël 28, totdat er ongerechtigheid in hem gevonden werd. En dan blijkt dus dat er een lam nodig was om weer verzoening met God mogelijk te maken. En dat lam is de Heer Jezus Christus. Het was Johannes de Doper die zei over de Heer Jezus, zie het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt of wegdraagt, in Johannes 1. Vers 29. En een paar versen verder zei hij het kortweg, zie het lam Gods. En dan noemt hij niet eens meer dat andere erbij. Waarbij je dus ook kunt zeggen van, het een heeft betrekking op het feit dat de Heer het leven gaf aan het kruis voor allen, zoals één voor allen is gestorven. En dat hij als de levende Heer het lam, staande als geslacht, immers dat onbestraffelijke en dat onbevlekte lam, ook degene is die door dat bloed, het bloed van het opstandingsleven, ons rechtvaardig heeft gerekend en verlost. Beide aspecten worden in de Bijbel wel genoemd. Hier staat dat hij tevoren gekend is geweest voor de nederwerping der wereld, dat hij geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil. Om uwentwil, dat is een uitdrukking die we wel vaker in de Bijbel tegenkomen. En dat is goed om daar even iets van te lezen. Want om uwentwil staat bijvoorbeeld ook in 2 Korinthe hoofdstuk 8 vers 9. En daar staat het volgende. Want gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij om uwentwil, heb je dezelfde uitdrukking, arm is geworden, daar hij rijk was, opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. Een mooie illustratieve omschrijving van het verlossingswerk van de Heer. Hij die Goden even gelijk was en dat niet als een roof heeft geacht, die in de gestaltenis Gods was, zegt de Filippenzenbrief, maar heeft zichzelf ontledigd en hij is in de gestaltenis van een dienstknecht gekomen en is de mensen gelijk geworden met als doel om dus in plaats van heel de mensheid, als degene die daar ook als de Zoon des Mensen voor was gekomen, om heel de mensheid met God te kunnen verzoenen. Eén is voor allen gestorven, zegt de schrift in 2 Korinthe 5. En dat is genade van God, die ter wille van ons ook realiteit geworden is. Het was voor alle mensen, één is voor alle gestorven, maar je krijgt er alleen deel aan als je ook je geloof vestigt op de Heer Jezus Christus, die immers de weg, de waarheid in het leven is. En hij is dus arm geworden, terwijl hij rijk was, zijn hoge positie bij God, en is door zijn armoede is het mogelijk geworden dat wij rijk zijn geworden, en dan niet zozeer in middelen of financiën, maar rijk in hem. Want daar gaat het namelijk om. Ieder die rijk is in God, ieder die rijk is vanwege de rijkdom van Gods genade, zoals de Efezebrief ook over spreekt. Maar daar krijg je deel aan als je gelooft. Dus om uwentwil werd hij arm, opdat wij rijk zouden kunnen worden in hem. En die rijkdom bestaat in de Petrusbrief uit het feit dat hij ons verlossing heeft mogelijk gemaakt door zijn bloed. En dat is op een gegeven moment geopenbaard. En er staat bij in deze laatste tijd. Of tijden staat er eigenlijk. Of letterlijk op het laatst van tijden. Maar dat is een uitdrukking die ook vergeleken kan worden met deze laatste dagen. Dan heb je meteen een nadere uitleg. In Hebreeën 1, laten we maar even lezen. Er staat een synonieme term. Tijden en dagen kunnen namelijk overeenkomen. Net zo goed als dagen en uren soms overeenkomen. Wij zeggen dat wij leven in de laatste dagen. Maar Johannes zegt het is de laatste uren. En dan heeft het over diezelfde tijd. En in Hebreeën 1 staat dat God voortijds vele maal heeft gesproken en op vele wijze tot de vaderen door de profeten, dat is de eerste vers, en heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, welke hij gesteld heeft tot een erfgenaam van alles. Dus de Zoon werd gesteld tot erfgenaam. Hij was de erfgenaam, de beoogde erfgenaam, maar er was een moment dat hij daarop gesteld werd. Hij was de Zoon, maar er was een moment dat God zei, heden heb ik u gegenereerd, gij zijt mijn Zoon. Wat hier ook verderop nog staat in vers 5. En dat wordt gezegd nadat hij die uitnemende naam boven de engelen heeft geërfd, terwijl hij als mens juist beneden de engelen werd gesteld. En dat spreekt dus over zijn verheerlijking, over zijn opstanding uit de doden. Toen werd hij tot Zoon van God gesteld. Sommigen zeggen wel eens, maar waar staat dat dan? Nou, hier. Maar als je even doorbladert in Hebreeën 7, daar staat het ook. In Hebreeën hoofdstuk 7, in vers 28 staat het. Maar de wet die stelt hoge priesters mensen die zwakheid hebben, maar het woord der eedswering, uit Psalm 110 vers 4, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek,
Dus het woord der eedzwering, die na de wet is gevolgd, stelt de zoon. Nou weet ik wel, gevolgd en stelt staat cursief, maar dat is gewoon omdat het voorgaande dat eigenlijk al zei, wordt het ermee meegerekend. Dat is ook een bepaalde stijlfiguur. En dus die na de wet is gevolgd, stelt de zoon die in der eeuwigheid geheiligd of beter volmaakt is, zoals andere vertalingen ook hebben. En dat is ook correcter in dit geval. Dus vanaf de opstanding werd hij gesteld tot zoon, want het was na de wet. En na de wet kwam de genade en de waarheid, zegt Johannes 1 vers 17. Want de wet is door Mozes gegeven en de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus geworden. Het oude verbond is vervuld in de persoon van de Heer en het nieuwe verbond werd van kracht, omdat hij daar de middelaar van is, door de opstanding uit de doden. Met andere woorden, de zoon werd gesteld en er werd over gesproken in deze laatste dagen tot ons door de zoon. De zoon van God, de levende Heer, is verantwoordelijk voor het woord van God en heeft daartoe zijn getuigen uitgezonden in Handelingen 1 al. En later staat in de Efezebrief dat hij aan de gemeente heeft gegeven gaven. En apostel en profeet aanvankelijk en ook herders, leraars en evangelisten. En die geeft hij dus die verantwoordelijkheid om het woord namens hem door te geven. En dat is een zeer grote verantwoordelijkheid. En dat zouden we ons goed bewust zijn, zeg ik dan ook tegen mezelf. Want ja, als je die bediening dan hebt om dat te kunnen doen of te mogen doen, dan legt dat wel een grote verantwoording in de eerste plaats naar de Heer toe, want aan hem ben je verantwoordingsschuldig. En in de tweede plaats, ja, je hebt ook mensen voor je die je wel het goede wilt voorhouden, want in zekere zin zijn dat degenen die vertrouwen in je stellen en je zou het vertrouwen ook niet willen beschamen. Want je moet het ook kunnen verantwoorden. Als het in de schrift niet staat, dan zou je het ook beter niet kunnen zeggen. Hij werd dus geopenbaard in deze laatste tijden, staat er. En die verlossing is dus gekomen door de dood en opstanding van de Heer. Denk nog even aan het lam wat gekomen is om de zonde de wereld weg te dragen. Dat deed hij in de dagen zijn vleeses, tot en met de kruisdood. Daarna is hij opgestaan en hij is nu degene die leeft. En hij heeft ook zijn leven door zijn bloed zijn wij verlost geworden. Efeze 1 zegt in vers 7, in hem hebben wij de verlossing, namelijk door zijn bloed. En dat wordt beschreven als de vergeving der zonden, of de misdaden. Dat hebben wij nu op grond van het feit dat we in Christus zijn. En het geopenbaard worden in deze laatste tijden, kun je dus zeggen vanaf het moment dat de Heer in deze wereld kwam, maar meer specifiek sinds zijn opstanding. Want toen werd de verlossing ook daadwerkelijk van kracht. Lees even 2 Timotheus 1 met me, dan zie je dat er ook staan. 2 Timotheus 1. En daar lezen we dan in het 9e vers. God die ons zalig heeft gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en genade. Dat betekent eigenlijk genadig voornemen. Die ons gegeven is in Christus Jezus. Hier staat zelfs voor de tijden der eeuwen. Dat kun je ook zeggen. Vanaf de eeuwigheid af is het al bekend geweest in Gods plan dat zijn genadig voornemen eenmaal gestalte zou krijgen in de persoon van de Heer Jezus Christus. En dan staat er in vers 10, die nu toch nu geopenbaard is, dat genadig voornemen in Christus Jezus is nu geopenbaard, door de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus. Daar gaat het in de eerste plaats dus om zijn komst in deze wereld. Want er staat achter, die de dood heeft er niet gedaan, en het leven en de onverderfelijkheid, het onverderfelijke leven, dan wel het eeuwige leven, aan het licht heeft gebracht door het evangelie. En dat wordt dan ook door het evangelie gepredikt. De evangelie is met name de boodschap van degene die wel gekruisigd is, maar veel meer, die is opgestaan uit de doden. Want door hem, als je gelooft in hem, heb je ook eeuwig leven ontvangen. En als hier dus staat dat dat geopenbaard is door de verschijning van onze Heer Jezus Christus, de zaligmaker voor ons, dan is dat dus in de dagen zijn vlees al van kracht, maar meer specifiek sinds de opstanding. Want de Heer moest immers eerst lijden en sterven om daarna uit de doden op te staan en verzoening met God mogelijk te maken en die verlossing ook teweeg te brengen. Zoals dat in de Hebreeënbrief ook naar voren gebracht wordt, dat hij immers vlees en bloed deelachtig werd, opdat hij degene die het geweld des doods heeft, dat is de duivel, teniet doen zou en verlossen zou al degenen die door het al hun leven aan de dienstbaarheid onderworpen waren. Verlossen van waaraan wij van nature onderworpen zijn. Dat is de heerschappij van de zonde en dus ook de dood. En ook van de wet als men zich eronder stelt. En als je het ruimer neemt, dan zijn het de eerste beginselen van deze wereld, waar de Heer ons ook van verlost heeft. Zoals de Filippenzenbrief zegt, indien gij dan met Christus gestorven zijt, wat laat gij u dan door eerste beginselen nog iets teweeg brengen? Van raak niet, smaak niet, roer niet aan. Daar ben je van verlost. Dat is nu eenmaal de inhoud van het kruis van Christus. Dat betekent het einde der wet, maar ook het einde van onze oude mens, ons oude leven. We zouden juist dat nieuwe leven, wat we in Christus ontvangen hebben, dat zouden we centraal stellen en zoeken de dingen die boven zijn. Hier staat nadrukkelijk dat hij dus de dood heeft er niet gedaan. Dat is door zijn eerste komst, toen hij ook stierf van het kruis. En toen hij ten derde dag opstond, heeft hij ook het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht. Toen werd het geopenbaard. Nou, die verlossing is dus ook geopenbaard geworden, volgens Petrus, in deze laatste tijden. Ruim gezien dus vanaf zijn eerste komst, omdat de openbaren daar ook over spreekt. Maar meer specifiek, sinds zijn opstanding werd het ook van kracht. Omdat alleen door het leven van de opgestane Heer en geloof in hem, daar ook daadwerkelijk deelachtig van kunt worden. Als je naar vers 21 toe gaat, zie je ook dat daar de nadruk op gelegd wordt. Want er staat in deze laatste tijden, om uwentwil die in hem gelooft, door hem gelooft in God, welke hem opgewekt heeft uit de doden. Daar ligt de nadruk dus op de opstanding uit de doden. Heel veel christenen, met alle respect gesproken hoor, ik bedoel daar helemaal niks negatiefs mee, vaak is het ook uit onwetendheid, leggen altijd de nadruk op het kruis. En wij bagatelliseren het kruis absoluut niet. Net wel, de Heer droeg voor ons allen, heel de mensheid, de zondestraf. Maar in de Bijbel ligt de nadruk op datgene wat erop volgt. Namelijk wat meer is. En dat Jezus Christus voor ons gestorven is, dat is een feit. Maar wat is meer? Dat hij ook is opgewekt. Dat hij leeft. Want als hij alleen zou zijn gestorven en niet zou zijn opgestaan, dan was er ook geen opstanding uit de doden mogelijk. En zouden wij ook niet met hem zijn opgewekt of levend gemaakt? Dat kon dan niet. En dan waren we volgens 1 Korinthe 15 nog steeds de allerbeklagenswaardigste mensen die er zijn. Met andere woorden, laten we toch als christenen vooral de nadruk leggen op wat meer is dan de kruisdood van onze heiland. Maar dat was wel noodzakelijk. Hij stierf voor alle mensen. En hij is opgewekt. En het is ook de bedoeling dat het is voor alle mensen, maar niet alle mensen zullen dat doen. De zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. En die onderwijst ons. En ons is niet hetzelfde als alle mensen. Alleen gelovigen die ook die genade van God deelachtig zijn geworden, die willen ook uit die genade van God leren te leven. En dat geldt niet voor mensen die nog niet tot geloof gekomen zijn. Genade is voor hen bestemd, maar als je het niet aanneemt, heb je er ook geen deel aan. En dat is wel het gevolg van de opstanding van Christus. En zelfs nog meer, hij is ook gezet aan Gods rechterhand. En als we beseffen dat hij onze hoge priester is, dan begrijpen we ook dat dat genade is. Want hij verzoent de zonde van het volk en dat is genade van God. Als we maar in het licht willen wandelen. Dus ook hier ligt wel degelijk de nadruk op het feit dat hij is opgestaan uit de doden. En er staat ook bij, u die door hem gelooft in God.
Denk aan de woorden van Johannes 14, de Heer Jezus zei, gijlieden gelooft in God, gelooft ook in mij. Want vader en zoon zijn één en door de zoon kunnen we alleen maar tot de vader komen. Er is geen andere weg.
En door hem geloven wij in God en God heeft hem opgewekt uit de doden.
Wel, daar zijn heel wat schriftplaatsen van te vinden, met name in Handelingen, maar ook natuurlijk in de Romeinenbrief komt dat vaak voor, dat de Heer Jezus Christus door de Vader werd opgewekt uit de doden. Ik geef je één voorbeeld, dat is in de Efezebrief. In het eerste hoofdstuk meteen. En dan staat het in vers 20, waar het gaat over de enorme kracht van onze Heer en God. Vers 19 zegt, welke de uitnemende grootheid zijner kracht is aan ons, die geloven, naar de werking der sterkte zijner macht. Let op de synoniemen die er staan, die de almacht en kracht van onze God weergeven. Zijn kracht, de werking, dat is het Griekse woord energeia, dat is ons woord energie. Der sterkte zijner macht. Het zijn synonieme begrippen die de kracht van onze levende God beschrijven. En dan staat er, die hij gewrocht heeft in Christus, als hij hem uit de doden heeft opgewekt en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel. Bovendien staat er dan nog bij, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende. En heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. De Hebreeënbrief zegt er dan bij, doch dat zien wij nu nog niet, dat dat zo is. Maar het is wel zo, juridisch gezien heeft hij alle macht in hemel op aarde, alleen nu zien we dat nog niet. Dat komt nog, in zijn wederkomst. En er staat erachter, en heeft hem gegeven aan de gemeente tot een hoofd boven alle dingen. Dus sinds de opstanding van Christus werd hij ook het hoofd van de gemeente. En wij zijn leden van het lichaam van Christus, de gemeente. Als je tot geloof komt, word je door die ene geest tot in dat ene lichaam gedoopt, zegt 1 Korinthe 12. Dat is je wedergeboorte. Dat je dan vernieuwd bent door de Heilige Geest en dat je deel hebt aan het bad der wedergeboorte, zegt de Titusbrief dan. En je bent dan een kind van God geworden. En je maakt deel uit van het lichaam van Christus. Daar hoef je niet voor ingeschreven te zijn, of je hoeft niet nergens lid van te worden, zoals dat in sommige kringen wel het geval is. En als je gedoopt wil worden door onderdompeling, dan word je in sommige gemeenten lid. Ja, ik moet zeggen, dat is misschien wel een bepaalde gedachte, maar dat kan ik in de Bijbel dan niet terugvinden. Als je wederom geboren wordt, doordat je gelooft in de Heer Jezus Christus, dan word je op dat moment lid van het lichaam van Christus en sta je ingeschreven in het boek des levens. Dat is belangrijker dan dat je ergens in een bepaalde gemeente geschreven staat. Hoewel het nuttig kan zijn natuurlijk. Maar het belangrijkste is dat je dus van de Heer bent. Je bent door hem gekocht. Je bent zijn eigendom. En dat is het belangrijkste waar het om gaat. En hier staat nadrukkelijk dat God zijn macht heeft gebruikt om de Heer Jezus Christus uit de doden op te wekken. En hij heeft hem gezet aan Gods rechterhand. En we leren met name uit de Hebreeënbrief dat hij daar onze hoge priester is, die voor ons bidt en die ook een werk doet in deze tijd alleen aan de gemeente. En dat is zijn lichaam. Het werk in de wereld, dat neemt de Heer straks weer op zich als hij wederkomt. Hij houdt zich nu bezig met het plan van God, van origine al bepaald. Let wel, ook wij waren vanaf de grondlegging, lees nederwerping de wereld, al uitverkoren in hem. Efeze 1, vers 4. En het betekent dus dat ook wij daarin opgesloten waren. Hij als Christus, het hoofd, wij als zijn lichaam, hebben zelfs een hele bijzondere positie in dat plan van God. Een hemelse bestemming, een hemelse erfenis. En daarom is het ook van belang om te beseffen dat wij degene zijn die in Johannes 17 genoemd worden, die de Vader aan de Zoon gegeven heeft, de gelovigen, waar hij specifiek voor bidt.
Hij zegt zelfs, ik bid niet voor de wereld. Ja, er wordt in veel kringen voor de wereld gebeden. Maar als de Heer het dan niet doet, moeten wij het dan wel doen? Wordt het er dan beter van? Vraag ik me dan wel eens af. Nou, de Heer bidt voor ons. Voor gelovigen. Die soms niet eens weten hoe wij moeten bidden. En daarom bidt de Geest Gods met onuitsprekelijke verzuchtingen voor ons. En de Geest Gods is een andere aanduiding voor de Christus die uit de doden is opgewekt, zoals er Romeinen 8 staat. Hè. Hij is wat meer is, ja, hij is ook opgewekt, die ook aan de rechterhand Gods is die voor ons bidt. En dat is niet een gewoon werkwoord voor bidden, maar betekent eigenlijk tussen beide treden. Als een advocaat onze zaken behartigen, onze belangen heeft hij in zijn hand. Oftewel, hij is onze voorspraak. Dat is wat Johannes dan zegt. En de woord voorspraak in de eerste Johannesbrief is hetzelfde woord als de trooster in de Johannesevangelie. Die andere trooster die de Vader zou zenden of die de Heer zou zenden namens de Vader. En zegt, die zal bij u zijn en zal in u zijn en zal bij u blijven tot in eeuwigheid. Maar het is wel de Heer die in onzienlijke gedaante terugkwam. En die in onze harten heeft woning gemaakt. God heeft de geest van zijn zoon uitgezonden in onze harten, staat in de Galatenbrief. En door die geest zeggen wij, Abba Vader. Dat is een groot voorrecht, dat wij dat kunnen zeggen. Ik weet niet of ik het wel eens eerder gezegd heb, maar die term Abba Vader komt me 3 keer in de Bijbel voor. 1 keer is het de Heer Jezus die hem zelf gebruikt, Abba Vader. En 2 keer wordt het gezegd van ons als gelovigen in Romeinen 8 en in de Galatenbrief hoofdstuk 4. Dan zie je de verbinding ook al tussen de Heer en ons. We hebben dezelfde Vader. Wij zijn ook uit God geboren. Wederom geboren tot een levende hoop. En dat betekent dus dat wij een bijzondere positie hebben in het plan van God, omdat we leden zijn van zijn lichaam. U die door hem gelooft in God, welke hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, waaruit je ook meteen leert dat de heerlijkheid die Christus ontvangen heeft, dat die pas sinds zijn opstanding er was. Jullie kennen allemaal Jesaja 53, hè? Daar staat immers in het 2e vers dat hij geen gedaante of luister had dat wij hem zouden hebben begeerd, staat daar. Hij was die man van smarten. Ja, die ze hebben afgewezen. Maar sinds de opstanding van Christus heeft hij heerlijkheid van God ontvangen. Daar bad de Heer Jezus ook om in Johannes 17. Vader, ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb volbracht het werk wat gij hebt mij gegeven om te doen. En nu, Vader, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. Dat was dus ook voor Genesis 1 vers 1. Maar het betekent dus wel dat de heerlijkheid pas sinds de opstanding van Christus aan hem gegeven werd. Het was de Heer Jezus die zelf zei tegen de Emmausgangers in Lucas 24, toen hij in een andere gedaante aan hem verscheen, en zei, moest de Christus niet deze dingen lijden om al zo zijn heerlijkheid in te gaan? Dus in de dagen zijns vlees, zoals de Bijbel het noemt, had de Heer geen heerlijkheid, die had hij juist afgelegd. Maar hij toonde wel Gods heerlijkheid. Dat is bijvoorbeeld in het wonder van het water wordt veranderd in wijn, in Johannes 2. Daar staat ook bij, hè, dat daarmee zijn heerlijkheid getoond werd. Hij toonde de heerlijkheid die God aan hem gaf door de tekenen en wonderen die hij kon doen. Dat deed God door hem. En dat gebeurde later ook. Ja, toen Lazarus gestorven was, Johannes 11, toen zei de Heer Jezus, ja, dit is geschied opdat gij de heerlijkheid Gods moogt zien. En de Heer Jezus zei, Lazarus, kom uit. En Lazarus kwam uit. Hij had macht om zelfs doden op te wekken, maar die macht had hij van de Vader ontvangen. Het was gedelegeerde macht, was afkomstig van de Vader. Het is zelfs zo, dat als de Heer Jezus Johannes 10 zegt, dat hij macht heeft om zijn leven af te leggen en dat hij ook macht heeft om het weder op te nemen,
dan zegt hij bij, dit gebod heb ik van mijn vader ontvangen. Ken je dat vers? Lezen we wel even, Johannes 10. Waaruit dus blijkt dat de Heer Jezus ook daarin afhankelijk was van de Vader. In Johannes 10, vers 18, daar staat, ik begin in vers 17, daar staat, daarom heeft mij de Vader lief, overmits ik mijn leven afleg, opdat ik hetzelfde wederom neme. Niemand neemt hetzelfde van mij, maar ik leg het van mezelf af. Vrijwillige keuze van de Heer. Hij was gehoorzaam tot de dood, ja, de dood des kruises. Ik heb macht hetzelfde af te leggen en ik heb macht hetzelfde wederom te nemen. Dit gebod heb ik van mijn vader ontvangen. Dus hij was daarin ook afhankelijk van de vader. En het woord macht wat hier staat, het Griekse woord exousia, dat betekent gedelegeerde macht. Dat is afkomstig van iemand anders die jou toebedeeld wordt. Zo gaf de Heer Jezus bij gelegenheid aan zijn discipelen macht om ook uit te gaan het evangelie van het koninkrijk te prediken en om ook daarmee bijvoorbeeld boze geesten uit te drijven en mensen die ziek waren te genezen en mensen die verlamd waren weer te kunnen laten lopen. Die macht gaf hij hen, maar hij had die macht zelf van de Vader ontvangen. En als de Heer zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde, Matthäus 28, wie heeft hem dan die macht gegeven? De Vader. Want die heeft hem uit de doden opgewekt en heeft hem gezet tot zijn rechterhand en gegeven als hoofd aan de gemeente. Het was dus macht die van de Vader afkomstig was. Kort gezegd, de heerlijkheid die de Heer Jezus ontving, was dus vanaf zijn opstanding uit de doden. En in de dagen zijns vleeses toonde hij Gods heerlijkheid door de tekenen en wonderen die hij deed namens God. Hij zei ook niet dat hij zegt, ik doe dat namens de Vader. De werken die ik doe, doe ik namens mijn Vader. En de woorden die ik spreek, spreek ik namens mijn Vader die hij mij geleerd heeft. Zo onderdanig en gehoorzaam was hij aan de hemelse Vader. En in zijn kracht heeft hij de dingen kunnen doen. Maar de heerlijkheid kwam dus na de opstanding, of door de opstanding uit de doden en door zijn positie aan de rechterhand Gods. En straks weten we dat hij zich zal openbaren in heerlijkheid en wij mogen dan zelfs daarbij zijn. Hè? Wij zullen dan met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Ik vind dit vers altijd heel duidelijk. Hè? Als mensen vragen van, had de Heer Jezus in de dagen zijns vleeses dan geen heerlijkheid? Nou, lees hier wat hier staat. God heeft hem opgewekt en hem heerlijkheid gegeven. Die volgorde lijkt me logisch. Hij is eerst opgewekt uit de doden, toen ontving hij heerlijkheid. Daar vroeg hij notabene om. In Johannes 17. En, ja, Hebreeën 1 zegt ook hè, dat hij het afschijnsel is van Gods heerlijkheid. Het uitgedrukte beeld van zijn zelfstandigheid, maar dat wordt gezegd van de zoon die gesteld is tot erfgenaam van alle dingen. Dus ook daar de levende Heer weer. Dus die door hem gelooft in God, welke hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zijn zou. Geloof en hoop, en er is nog een begrip wat er soms bij staat. Geloof, hoop en liefde natuurlijk, dat staat hier dan weer niet. Maar dat komt in het volgende vers dan aan de orde. Hè? Elkander liefhebben en broederlijke liefde wordt in het volgende vers genoemd. Maar ons geloof en onze hoop zou op God zijn, op God gericht zijn, betekent dat. In dat geval zou ik even naar Romeinen 5 willen bladeren. Romeinen 5, vers 2. Want geloof is dat wat God van ons vraagt, hè? Dat is de eerste stap, dat je tot geloof komt en dat je daarna ook uit het geloof blijft leven. Denk aan de woorden van de apostel Paulus, ik heb het geloof behouden en daarmee de goede strijd gestreden, want het is de goede strijd des geloofs. Dat is van belang om dat ook vast te houden, dat geloof. En dat richten wij dan op God. En hier staat in Romeinen 5 vers 1. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof. In de eerste plaats dat van de Heer Jezus. Omdat eerder Romeinen 5 stond, hè, dat de gerechtigheid Gods is geopenbaard zonder de wet, maar wel door de Heer Jezus Christus. En door het geloof van Jezus Christus staat er zelfs bij. En dat is uit het geloof en tot allen komt het die geloven. Dus wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof van Jezus, in wie wij hebben ons geloof gevestigd, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij ook de toeleiding of toegang hebben, weer door het geloof. Bepaalde handschriften laten dat dan weg, maar het is natuurlijk niet onjuist. Tot deze genade in welke wij staan en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Waar meteen duidelijk is dat hoop ook iets is voor de toekomst. Romeinen 8 zegt dat als je hoop ziet, dan is het eigenlijk geen hoop meer, want dan is het werkelijkheid geworden, dan is het vervuld. Maar ons geloof, dat hebben we nu en dat houden we ook vast, dat richten we op God en daarmee op zijn woord. En de hoop die we hebben, die eruit voortgevloeid is, die is ook gebaseerd op het geloof, volgens Hebreeën 11. Het geloof nu is de vaste grond van de dingen die men hoopt en het bewijs der zaken die men niet ziet, in de zin van nog niet ziet. Maar dat hoop is iets wat nog voor de toekomst is weggelegd. We weten dat we die hoop hebben. Het is ook een onwankelbare hoop. Die staat vast. Niet zoals in deze wereld waar men het begrip hoop ook gebruikt, maar vaak in onzekere zin. Ik hoop het. Ben je behouden? Ik hoop het maar. Dan heb je geen zekerheid. Nee. Wordt het morgen mooi weer? Ja, ik hoop het. Maar weet je nooit zeker, want het weer kan veranderen. Maar als je gelooft in de Heer Jezus Christus, heb je hoop die zeker en vast is. En wat een anker der ziel is, zegt de Hebreeënbrief. En zoals een anker een schip op de woelige baren vasthoudt op zijn plek, zo hebben wij het geloof verbonden met die hoop die voor ons een anker is der ziel. En die leidt tot in het binnenste van het voorhangsel, staat erbij. Hebreeën 6. Daar waar de Heer als onze voorloper is eerst voorgegaan. En wij volgen hem nu. Wij hebben dezelfde positie. Wij zijn met Christus gezet in de hemel. En straks zullen we ook lichamelijk bij hem zijn. Als de gemeente van Christus opgenomen wordt. Dus die hoop is voor de toekomst. En voor ons is dat heerlijkheid Gods. En daarom staat er ook in vers 5. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons is gegeven. En waarom beschaamt die hoop ons niet?
Omdat de Heer ons nooit beschaamt.
Wat is in onze harten uitgestort? De liefde Gods. En die blijft eeuwig. En de Geest Gods is in onze harten uitgestort. En de Geest is het onderpand van onze toekomende erfenis, zegt Efeze 1. Dus dat blijft vaststaan. En elders staat, wie in Jezus gelooft, die zal niet beschaamd worden. Hier staat, de hoop beschaamt niet. Maar ons geloof beschaamt ons ook niet. Want Romeinen 10 zegt dat dan in vers 9 en 10, hè, dat wie in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. En dat is dus een zekerheid voor ons. Als je uit het geloof wil leven, dan kun je rekenen op de Heer en op wat in zijn woord staat. En daarom zou ons geloof en onze hoop ook op God gericht zijn. De dingen in deze wereld zijn altijd veranderlijk en vergankelijk. Maar het woord van God is dat niet. En onze Heer en God is dat ook niet. En de levende God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, is voor altijd dezelfde. En u kunt dus op hem bouwen. En dat geeft je rust en troost en zekerheid en bemoediging. Vul maar in wat voor woorden je kunt invullen in een wereld waarin alles in verandering is. We hebben nu net weer een nieuw kabinet, heb ik gehoord. Is beëdigd. Was dat niet van... Ja, was vandaag, hè. Ja. Ja, we zullen zien hoe lang dat weer duurt. Het kan zomaar weer veranderen. Het is ook nog een minderheidskabinet, heb ik begrepen. Dus ze zijn afhankelijk van de andere partijen. Het gedoogbeleid van de andere partijen dus. Maar ja, in de wereld is dat ook allemaal gewoon. Niets is hier blijvend.
Maar wie gelooft in de Heer, ja, die weet dat zijn leven in Christus verborgen is met God. En dat niets en niemand ons kan scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus. En dat je in dit leven, ook dwars door stormen die je in je leven kunt meemaken, op de Heer kunt rekenen. Hij zal je niet begeven, hij zal je niet verlaten. Hij heeft gezegd dat hij met ons is. Hij is altijd nabij. En zeker is dat zo als je in je leven je aandacht en je hartsgesteldheid op hem richt. Vandaar dat het zo mooi in Petrus staat dat uw geloof en hoop op God zijn zou. Het is Paulus die het een beetje anders omschrijft. Daar ga ik ook even naartoe in 1 Korinthe 2, hoofdstuk 2, vanaf vers 4. Daar staat, en mijn rede, de zin van woord, en mijn prediking was niet in bewegelijke woorden der menselijke wijsheid. Zo van, wat een spreker is die man. Die kan het mooi zeggen. Nou, dat is mooi dat je dat zo kan zeggen, maar is het ook het woord van God? Daar gaat het belangrijker. Hè? Dus Paulus zegt, ik heb niet bewegelijke woorden der menselijke wijsheid gebruikt, maar in betoning des geestes en der kracht. Hij sprak het woord Gods door de geest. Zoals hij verderop in hoofdstuk 2 vers 13 zegt. En met kracht, want de Heilige Geest is kracht. Opdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid der mensen, maar in de kracht Gods. Omdat je geloof niet zou rusten op wat mensen je vertellen, maar op de kracht Gods. Dat is ook de eerste verantwoordelijkheid van degene die het woord mogen bedienen. Om de gelovigen tot wie zij spreken, om de mensen op het woord Gods te wijzen. En niet aan zichzelf te binden. Dat gebeurt ook wel in bepaalde kringen. En dan krijg je zulke situaties dat er opeens heel veel mensen komen als die spreker er komt. Terwijl ze dan minder luisteren naar waar het om gaat. Het gaat om het woord van God. En dat zou je moeten toetsen en nakijken of het zo is. Hier staat op dat uw geloof niet zou zijn in wijsheid van mensen, maar in de kracht Gods. Nou, wat is de kracht Gods? Of beter, wie is de kracht Gods? Ja, het staat in 1 Korinthe 1 vers 18. 1 Korinthe 1 vers 18. Want het woord des kruises is wel degene die verloren gaan, dwaasheid, maar ons die behouden worden is de kracht Gods. Daar is het woord van God. En in vers 24 staat, maar hun die geroepen zijn, beide Joden en Grieken, prediken wij Christus de kracht Gods en de wijsheid Gods. Dus als je geloof zou rusten op Christus, die is de kracht Gods, dan wel op het woord van God, want dat is de waarheid. Denk ook aan Romein 1, het evangelie van Christus is een kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. Eerst de Jood en ook de Griek. Kortom, Paulus sprak het woord Gods en wilde de mensen leren vertrouwen op wat God zelf in zijn woord zegt. En laten dus zien wat in de schrift staat. Op dat daar je geloof op zou rusten en niet op wat mensen je vertellen. Daarom word je ook geacht om de dingen zoveel mogelijk naar je vermogen te toetsen. Na te kijken of die dingen wel al zo zijn. Want dan wordt het ook een deel van jezelf. Dan wordt het ook je eigen. En leef je er ook meer en meer uit. Wel, we gaan straks verder. Het is nu pauzetijd. Wij gaan weer verder. Vers 22 zijn we aan toegekomen nu. Daar staat, hebbende dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid door de geest tot ongeveinsde broederlijke liefde, zo hebt elkander vuriglijk lief uit een rein hart. Het volgt dus op het voorgaande, ons geloof en onze hoop is op God gericht. En dat is omdat wij onze zielen gereinigd hebben in de gehoorzaamheid der waarheid door de geest. Hier ligt de nadruk op het feit dat wij die keuze maken. Natuurlijk zijn er ook schriftplaatsen waarbij de nadruk gelegd wordt op het feit dat de Heer dat doet. Zoals in Efeze hoofdstuk 5 staat dat de Heer zich als hoofd van de gemeente zich voor ons heeft overgegeven en ons heeft lief gehad, opdat hij haar, de gemeente, reinigen zou, haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende door het bad des waters, door het woord. En dan is het de Heer die dat aan ons voltrekt.
Maar let wel, dat gaat natuurlijk nooit buiten onze persoonlijke overgave aan de Heer om. En je kunt je daar ook eventueel aan onttrekken als je dat zou willen. En beide kanten komen in de schrift voor. Hier staat dan, hebbende uw zielen gereinigd. En dat woord zielen heb ik al eerder gezegd. Dat staat gewoonlijk voor de praktische levenswandel van de gelovigen. Het woord ziel is het woord psyche. En dat wordt ook wel met leven vertaald. Als het in bepaalde schriftplaatsen voorkomt. Bijvoorbeeld Johannes 12. Als iemand zijn leven in deze wereld zal willen liefhebben. Niet zou willen opgeven, ja, die zal het dan toch verliezen uiteindelijk. Maar wie zijn leven opgeeft om mijnentwil, die zal het behouden tot in het eeuwige leven, staat er dan bij in Johannes hoofdstuk 12. Maar hier wordt gezegd dat uw zielen gereinigd hebbende in de gehoorzaamheid der waarheid, en binnen de context heeft dat te maken met je wandel als gelovige. Meestal noem ik in dat verband even hoofdstuk 2 vers 11 en 12 bij elkaar, daar heb je het woord ziel ook weer en wordt meteen gekoppeld aan onze wandel. Er staat in 2 vers 11, geliefden, ik vermaan u als bijwoners, staat er letterlijk, en vreemdelingen, dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden, welke krijg voeren tegen de ziel. En houdt uw wandel eerlijk onder de heidenen. Krijg voeren tegen de ziel. En houdt uw wandel eerlijk, eerbaar, eervol onder de heidenen. Dus de ziel heeft te maken met de wandel. Als in Jacobus staat dat wij met zachtmoedigheid het woord Gods zouden ontvangen en laten planten in onze harten, dan staat erbij dat het onze zielen kan zalig maken. Dat heeft een reinigende, heiligende werking ten aanzien van onze wandel als gelovigen. En dat is het begrip ziel. In Petrus wordt ook gesproken over dat er 8 zielen behouden waren in de ark. Dat zijn gelovige mensen. In hun wandel op aarde vertrouwden zij op God. Hebben de gehoorzaamheid van de Heer betoond door de ark te bouwen. En daarin werden ze behouden. Omdat de ark ook een beeld is natuurlijk van de Heer Jezus. Hij had die ark gebouwd tot behoudenis van zijn huisgezin. Maar degene die ons behoudt voor eeuwig, dat is natuurlijk de Heer Jezus Christus. En zodat ook de ark in al zijn facetten een prachtige illustratie is van het werk van onze Heer en Heiland. En hier wordt duidelijk gezegd dat onze zielen, dat heeft dus met onze wandel te maken, ook het voorgaande schreef daarover. Bijvoorbeeld in vers 15 zei, hij, gelijk hij die geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gij zelf een heilig in al uw wandel. En in vers 17, indien gij tot een vader aanroept degene die zonder aanneming des persoons oordeelt naar eens iegelijks werk, zo wandelt in vreze de tijd uwer inwoning of bijwoning. Het gaat dus om het leven van de gelovigen in deze wereld. Dat wordt dikwijls omschreven als de ziel. Nogmaals, de mens is een ziel en niet heeft een ziel. Dat is bij ons wel bekend, maar lang niet bij iedereen, heb ik wel gemerkt. Toen God de levensadem in Adam blies, toen werd hij een levende ziel. En elders in Ezechiël staat, de ziel die zondigt, zal sterven. Dat is niet een stukje van jou, zoals soms gelezen wordt, hè? Want de mens bestaat dan uit geest en ziel en lichaam. Maar het wordt wel als één geheel beschouwd. Maar in de meeste schriftplaatsen is het begrip ziel gewoon de aanduiding van onze levenswandel, ons praktische leven als gelovigen in deze wereld. Ja, en de ziel die zondigt, dat is de mens, de zondaar. Die zondigt, ja, die zal sterven. Maar wie tot geloof komt, die wordt behouden. Dus hebben de uw zielen gereinigd, hoe hebben wij die gereinigd? Nou, elders staat, door het bloed van Christus. Wij zijn gereinigd door het bloed van Christus, maar we hebben onszelf daaraan overgegeven. We hebben die keuze gemaakt. En hier staat bij, in of eventueel door de gehoorzaamheid der waarheid. Dus het kenmerk van ons praktisch leven is dat wij gehoorzaam zijn aan de waarheid. En de waarheid kun je beschouwen als het woord van God, want dat heet in de Bijbel het woord der waarheid. Je kunt het beschouwen als de Heer Jezus Christus, voor die immers zei, ik ben de weg en de waarheid en het leven. En je kunt het beschouwen als God zelf, die de waarachtige God is. En je kunt het ook nog in verband brengen met de Heilige Geest, want die heet ook bij gelegenheid de Geest der waarheid. Maar dat hoort wel natuurlijk allemaal bij elkaar. Hebbende dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid. Dat is de basis. En is iets wat feitelijk ons leven lang zo blijven. In de pauze spraken we nog even over het feit dat de Heer Jezus van gezegd wordt in Hebreeën 5, dat hij gehoorzaamheid heeft geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. Dus zelfs de Heer Jezus moest leren om gehoorzaam te zijn aan de wil van God. Zou het bij ons dan anders zijn? Als we navolgers van Christus willen zijn, zouden wij dat dan ook moeten leren? Ja, natuurlijk. Het gaat wel degelijk om het kiezen voor het willen volgen van de Heer. En hem willen leren kennen en hem willen dienen. En dat veronderstelt dat je gehoorzaam bent aan de waarheid. Of zoals Romeinen 6 zegt, dat wij van harte, dat wel, van harte gehoorzaam zijn geworden aan het voorbeeld der leer. Waaraan wij overgegeven zijn. De leer, de gezonde leer, dat is ons voorbeeld. De prediking van het nieuwe verbond. Dat wil zeggen leven vanuit de vrijheid en vanuit de genade die de Heer ons heeft geschonken. Uiteraard onderworpen aan hem. Omdat die genade ons inderdaad onderwijst en ons leert om matig en godzalig en rechtvaardig te leven in deze tegenwoordige wereld. Kortom, alles tot eer van hem. En daar hebben wij gehoorzaamheid bij nodig en dat moeten we leren. Daarom roept de apostel Paulus in de Filippenzenbrief ook op tot gehoorzaamheid. Filippenzen 2 vers 12, laten we die eens even lezen. En dat wordt notabene gezegd van de Heer Jezus eerst en daarna ons als voorbeeld voorgehouden. In Filippenzen hoofdstuk 2 staat in het 8e vers van de Heer Jezus. Maar in gedaante gevonden als een mens heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja de dood des kruises. Ja, sommige mensen hebben het idee dat het voor de Heer Jezus wel als een leien dakje ging. En dat alles vanzelf wel ging, omdat God hem daartoe gezonden had. Maar hoe had hij dan gehoorzaamheid moeten leren? Er staat bij, door hetgeen hij heeft geleden. Dwars door het lijden heen. Vandaar ook dat gebed in de Hof van Gethsemane. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan en dat 3 keer toe. Maar niet mijn wil geschieden, maar de uwe. Dan zie je de mens, Jezus, heel nadrukkelijk aanwezig. En dat betekent dus dat hij ook wel degelijk gehoorzaam is geweest. Hier staat het ook, tot de dood, ja de dood des kruises. En dat voorbeeld van de Heer Jezus wordt ons ook voorgehouden in vers 12. Daar staat, alzo dan mijn geliefden, en let wordt op alzo, als gevolg daarvan. Alzo dan mijn geliefden, gelijk gij allen tijd gehoorzaam geweest zijt, niet als in mijn tegenwoordigheid alleen. En toen Paulus bij hen was, maar nu veel meer in mijn afwezen, hij zit in de gevangenis, schrijft deze brief, hij is niet bij hen lichamelijk, dus meer in mijn afwezen werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven, want het is God die in u werkt bij het willen en het werken naar zijn welbehagen. En doet dan alle dingen zonder murmureren en tegenspreken. Met andere woorden, wij kiezen ervoor om gehoorzaam te zijn aan de waarheid. En op die wijze bewerken wij onze zaligheid met vrezen en beven, met ontzag. Die begrippen vrezen en beven kom je trouwens ook in Psalm 2 tegen. Daar wordt meteen bijgezegd wat het betekent. Vind ik altijd wel een mooi voorbeeld. Laten we die ook maar even lezen als illustratie. Dan wordt het gezegd tegen de koning en de rechters der aarde. Psalm 2. Het staat in vers 10 en 11. Want dit is geestelijke dingen met geestelijke dingen samenvoegen. Hè? Dit is schrift met schrift vergelijken. Hè? Wat betekent dat vrezen en beven dan? Moeten wij bang zijn voor onze Heer en God? Dat hoeft helemaal niet. Hè? Hij heeft ons gekocht met zijn dierbaar bloed. Wij zijn zijn eigendom. Hij zorgt voor ons, zegt de schrift. En dat doet hij te meer als we hem ook willen volgen uiteraard. En hier staat in hoofdstuk 2 van de psalmen, staat in vers 10. Nu dan, gij koningen, handelt verstandiglijk, laat u tuchtigen, gij rechters der aarde. Dient de Heere met vrezen en verheugt u met beving. Wat betekent dus onze zaligheid bewerken met vrezen en beven? Hoe doe je dat dan? Wel, hier staat, door de Heer te dienen en je te verblijden in hem. Verheugt u met beven. Heilig ontzag voor de Heer. Wetende dat hij wel je hoofd is. Dat hij wel de Heer van je leven is. Dus door hem te dienen en je in hem te verblijden. In hem te verheugen. Ook dat schrijft Paulus een aantal keren in de Filippenzenbrief. Verblijd u in de Heer, zelfs te allen tijden. Wederom zeg ik u, verblijd u. En hij zegt het zelf in zijn omstandigheden, en nu die in de gevangenis zit. En ook dat, als je tegen zit, ja, dan is blijdschap in de Heer misschien wat verder weg dan wanneer het je voor de wind gaat. Maar je kunt je in de Heer altijd verblijden, omdat hij ook dan wel degelijk met je is. Als je op hem vertrouwt, zul je dat ook in je leven meemaken. Terug naar Petrus. Dan staat er dus, hebbende dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid, door de geest, er zijn handschriften die dat weglaten, de iets betere Griekse handschriften laten het weg, zodat je in andere Nederlandse vertalingen door de geest dan niet ziet staan. Maar ik vraag me altijd af, is dat dan onjuist? Ook al zou het er in de beste Griekse handschriften, die qua leeftijd dan betrouwbaarder zouden zijn, zou het dan niet staan. Zou het dan ook niet zo zijn? Door de geest. Hoe moeten we het anders dan doen? Nou, zoek de term door de geest maar eens op in de Bijbel. Dan krijg je daar vanzelf een antwoord op. Galaten 5 vers 16, citeer ik uit het hoofd. Daar staat, wandelt door de geest. En volbrengt de begeerlijkheden des vleeses niet. Wandelt door de geest. Nou, dit gaat over je wandel, de ziel. Of, ik denk aan een andere schriftplaats, Galaten 5 vers 18, staat, zij die door de geest geleid worden, zijn niet onder de wet. Door de geest geleid. Nou, als je dat wil, dan onderwerp je je aan de waarheid. En Galaten 5 vers 25 zegt er ook, indien wij door de geest wandelen, laten we dan ook door de geest het spoor houden. Datzelfde spoor houden. En dus die drie versen geven al genoeg aan, Galaten 5 vers 16 en 18 en 25. En anders zou ik ook nog Titus 3 vers 5 kunnen aanhalen, waar staat dat wij wedergeboren zijn door het bad der wedergeboorte, staat daar. En vernieuwing des Heilige Geestes. De geest heeft ons vernieuwd, betekent dus dat we ook door die geest geleid zouden worden in het woord van God en dat hij dan onze levens zal besturen, ja, omdat erachter staat in de Filippenzenbrief, als wij inderdaad gehoorzaam wensen te zijn aan wat het woord ons voorhoudt, ja, dan zal hij het willen en het werken in ons bewerken, naar zijn welbehagen. Merk je dat dan? Nou, misschien wel niet. Maar de Heer zegt dat in zijn woord, dus vertrouw er dan op. En als hij dan ook nog zegt in zijn woord dat als jij in het licht wil wandelen en er gaat iets mis, dan reinigt hij ons daarvan. In Johannes 1. Dus ook daar hoef je dan niet echt over in te zitten. Als je gezindheid correct is, je wil de Heer volgen en dienen, je wil hem leren kennen, dan is dat het belangrijkste in je leven. Nou, hou je daaraan vast, dan doet de Heer de rest wel. Hij is toch een goed werk in ons begonnen, zegt de schrift. Filippenzenbrief. Hij die in u een goed werk begonnen heeft, zal dat voleindigen tot de dag van Jezus Christus. Dat kun je aan hem wel overlaten hoor. Hij kan het beter dan wij. Hij vraagt alleen van ons dat we ons daaraan toevertrouwen. Dat je wil gehoorzaam zijn aan de waarheid. Onderwerp je aan het woord van God. En leef daaruit. En dat is leven uit het geloof. Dan mag je erop vertrouwen dat de Heer dat goede werk in ons zal bewerkstelligen. Maar van nature konden we dat helemaal niet. Maar daarom zijn we nu ook een nieuwe schepping in Christus geworden. Omdat wij nu juist konden wandelen in de goede werken die God tevoren al bereid had. Volgens Efeze 2. En dat is een kwestie van vertrouwen dus. Hebben we vertrouwen in de levende God? Hebben we vertrouwen in de Heer? Moet je wel hebben. Dat is belangrijk. Als je niet op hem vertrouwt, ja, hoe kan hij dan zijn werk in ons doen? Zijn woord is de waarheid. En daar zouden we ons aan toevertrouwen. Vandaar onze hoop en ons geloof zou op God gericht zijn. En we hebben onze zielen gereinigd in de gehoorzaamheid en waarheid door de geest. En dat leidt tot ongeveinsde broederlijke liefde. Het woord ongeveinsd betekent niet huichelachtig. En je kunt ook doen alsof je iemand lief hebt. Maar het zou oprecht zijn. En zelfs dat moeten we leren. En weet je wie dat leert aan ons? Nou, lees mee, 1 Thessalonicenzen 4. Dit is het woord Philadelphia, hè? Dat is het Griekse woord voor broederlijke liefde. 1 Thessalonicenzen 4. Het bekende hoofdstuk over de heiligmaking. In vers 9, daar staat het. Van de broederlijke liefde nu hebt gij niet van nodig dat ik u schrijf. Dus dat was een compliment aan het adres van de Thessalonicenzen. Van de broederlijke liefde nu hebt gij niet van nodig dat ik u schrijf. Want gij zelven zijt van God geleerd om elkander lief te hebben. Dus de Heer wil ons dat leren. Ook dat is een leerproces. Want van nature kun je zo verschillend zijn. En zou je misschien elkaar nooit hebben ontmoet. Maar nu je allebei kind van God bent geworden. En dus één bent in de Heer. Zou de liefde van Christus. En het liefhebben van zijn woord. Het meest centrale zijn. Wat ons aan elkander verbindt. En soms heb ik wel eens het idee. Denk ik dan wel eens uit de praktijk geboren, dat de Heer soms mensen op je weg brengt waar je mee moet samenwerken, waar je van nature niet zo graag mee zou willen samenwerken, juist om te leren elkander lief te hebben. Om te leren elkander te verdragen in de liefde. Het is een leerproces, echt wel. Maar de Heer leert het ons. Ik kijk niemand specifiek aan hier. En anders moet u mij maar aankijken, misschien valt het bij mij ook wel tegen. Maar de Heer wil het ons leren om elkander lief te hebben. En de broederlijke liefde, die ook in 2 Petrus 1 voortkomt, dat is iets wat aan het geloof wordt toegevoegd. En daarna stond ook liefde. En dus dat zijn zaken die horen bij het christelijk leven. En dat is wat we allemaal moeten leren, misschien met vallen en opstaan. En daarom kunnen we ook elkander weer vergeven, denk ik zo. Hè. Dat is ook wat de Heer zegt, dat wij elkander zouden vergeven, omdat Christus ons vergeven heeft. Dat is ook een uitdrukking van liefde van God die werkt. En elkander liefhebben, dat drukt zich uit vaak in de eerste plaats in het dienen van elkander. Zoals elders ook staat in de Galatenbrief, dient elkander door de liefde. Galaten 5. En betekent dus dat liefhebben ook dienen in zich bergt. Je bent elkanders leden, zodat we ook elkander zouden kunnen ondersteunen, bemoedigen. Primair met betrekking tot de geestelijke dingen, rondom het woord. Maar soms ook wel degelijk in praktische situaties waarbij je elkander kunt helpen. Dat hoort er ook bij. En dus de broederlijke liefde is iets wat de Heer ons wil leren. En dat schrijft hij hier ook, dat tot ongeveinsde broederlijke liefde zou leiden, die gehoorzaamheid ter waarheid. En
Zo hebt elkander vurig lief uit een rein hart.
De Philadelphia komt dus voort uit de agape, de liefde van God.
Of het werkwoord is agapao. Zo hebt elkander vuriglijk lief uit een rein hart. Let op het woord vuriglijk. Hetzelfde woord komt ook nog voor in Handelingen 12 en daar wordt het gezegd van een gedurig gebed. Het is dus enerzijds bij voortduring, qua tijd, en anderzijds is het qua intensiteit, innig, zeg maar, innige liefde. En dus ook oprecht. En je kunt nog zo verschillend zijn naar de oude mens, maar in Christus zijn we allen wel één geworden. En zijn we broeders en zusters geworden. En zo zouden we elkander ook leren zien. En ja, dat brengt soms verdraagzaamheid met zich mee. Soms moet je een paar keer slikken. Maar ja, de Heer heeft mij ook aangenomen, toch? Met al mijn lek en gebrek. En dus mijn broeder en zuster ook. Dus wat dat betreft zijn we dezelfde. En zouden we ook op die manier met elkander mogen omgaan. 1 Petrus 4, een paar bladzijden verder, 1, 2 bladzijden verder, daar staat het woord ook in een iets andere vorm, maar het is van dezelfde stam. 1 Petrus 4, vers 8, daar staat, maar vooral hebt vurige liefde tot elkander. Dat is het woord agape weer. Want de liefde zal menigte van zonden bedekken. Zelfs ontleend aan het boek der Spreuken. De liefde zal menigte der zonden bedekken. Zoals dat Heer ten aanzien van ons doet, zo zouden wij ook elkander de voeten mogen wassen. Om nog even het voorbeeld van de Heer Jezus aan te halen, die zelf immers een illustratie gaf van zijn hoge priesterlijk werk, door de voetwassing die hij aan zijn discipelen toepaste. En hij zegt, ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat gij daarin zoudt navolgen. Elkander de voeten wassen. Niet zozeer letterlijk, dat mag wel hoor, maar het hoeft niet zo. Dat doe ik dan liever zelf nog even, bij wijze van spreken. Maar het gaat vooral om de betekenis ervan. Dat houdt in elkander vergeven, elkander verdragen. En zoek het woord elkander maar eens op in het Nieuwe Testament. Dan krijg je een aantal, als je de positieve kant benadrukt, krijg je een aantal aspecten aangereikt die daaronder vallen. Elkander de voeten wassen. En dat is wat hier ook gezegd wordt, want het zal menigte der zonden bedekken. Dus het gaat hier om vurige liefde, enerzijds dus intens, innig, dus vanuit het hart. En anderzijds is het ook het woord voor gedurig. Het werkwoord waar dit woord van afgeleid wordt, wordt meestal vertaald met uitstrekken. En dan gaat het om een hand die je uitstrekt. Dus dan wordt het aangereikt en dus naar je toe gebracht. En dat is dus een bepaalde afstand. En de andere kant is het innig vanuit het hart. Beide kanten zitten erin opgesloten. En dus ongeveinsde broederlijke liefde, zo hebt elkander vuriglijk of geduriglijk lief uit een rein hart. Onze harten zijn namelijk gereinigd, zegt Hebreeën 10, hè, dat wij met een waarachtig hart, punt 1, het is een waarachtig hart, mogen toegaan tot de Heer, wetende dat onze harten zijn gereinigd van een kwaad geweten. En dat ons lichaam is gewassen met rein water. Wij staan volkomen rein voor de Heer. Omdat wij het eigendom van de Heer Jezus zijn. Dat is Hebreeën 10. Waar dat staat. En wij zijn dus een rein hart deelachtig. Van nature zijn wij een boos en kwaad hart deelachtig, vol van zonde en duisternis, maar door het verlossingswerk van Christus zijn onze zonden vergeven en rekent ons de Heer als iemand die een rein hart heeft. En dat zijn alle gelovigen en we zouden vanuit dat reine hart, dat gereinigde hart wat wij hebben, ook de Heer leren volgen en dienen. En hier elkander vurig lief hebben uit een rein hart. Denk aan de woorden van de Heer Jezus die hij sprak in Johannes 13 en Johannes 15. Zie, ik geef u een nieuw gebod, dat gij elkander lief hebt, gelijkerwijs ik u heb lief gehad. Dat gaat dus verder dan onder de wet van kracht was.
Onder de wet was het samengevat, het grote gebod: gij zult de Heer uw God lief hebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met al uw kracht. Dus kortom, met alles. En gij zult uw naaste lief hebben gelijk uzelf. Dan ben je zelf nog de norm. Onder de wet was dat zo. En dat was het grote gebod. En het tweede gebod hieraan gelijk was dat tweede van uw naaste lief hebben gelijk uzelf. En de Heer geeft er dus een dimensie extra aan. Hij zegt, naar mijn voorbeeld, heb dat ander lief. En daarom zeg ik ook, moeten we dat leren. En dat is iets wat de Heilige Geest ons in wil begeleiden. Want de vrucht van de Geest staat voorop, liefde. Galaten 5 vers 22. De vrucht des Geestes is liefde en blijdschap enzovoort. Maar liefde staat voorop. En daarom vind je zoveel schriftplaatsen waar staat dat we zouden wandelen in de liefde. Efeze 5 bijvoorbeeld een begin. En dat alle dingen in liefde geschieden, schrijft hij aan de Korintiërs. Ja, die moesten dat echt wel leren hoor, de Korintiërs. Daar ging nogal wat mis toch? Er was nogal wat in onmin daar. En dat alle dingen in liefde geschieden. Wel, laten we dat ter harte nemen, wat de schrift hier zegt. Laten we elkander ongeveinsd, broederlijk en zusterlijk, mag ik er ook wel bij zeggen, liefhebben. En dan wel uit een rein hart. Vers 23 zegt dan, gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. En dit woord wedergeboren, dat stond ook in het begin van dit hoofdstuk, in vers 3. En geloofd zij de God en Vader van ons Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Waarmee je dus ook ziet dat wedergeboorte gebaseerd is op de opstanding van Christus. En dat heet elders uit de geest geboren worden, in Johannes 3. Maar toen we dat begrip daar tegenkwamen, heb ik daar wat uitgebreider aandacht aan besteed, omdat verschillende woorden in het Grieks daarvoor gebruikt worden. En Jacobus zegt dat wij geboren zijn uit, of gebaard zijn uit het woord der waarheid. Ook zo'n mooie term. Betekent dus dat we wederom geboren zijn op grond van onvergankelijk zaad, namelijk het eeuwigblijvende woord van God. Vind je een prachtige illustratie, want geboorte komt ook voort uit zaad. Het zaad van de man. Dat in de vrouw ontkiemt, bevrucht wordt. En dat brengt een kind voort. En dat is dan geboorte. Maar zoals God het van origine mogelijk gemaakt heeft, de geboorte, laat hij ook zien dat dat een uitbeelding is van de wedergeboorte. Niet geboren wordt uit het vlees, want wat uit het vlees geboren wordt is vlees, maar wat uit de geest geboren wordt, dat is geest. Maar begrippen zoals het breken van de vliezen en de wateren, ja, daar staat in Johannes 3 ook dat men moet worden geboren uit water en uit geest. Dus dat zit allemaal in elkander verweven. En het letterlijke zaad van de man, wat dus een bevruchting teweeg kan brengen, waardoor geboorte uiteindelijk mogelijk is, is een afspiegeling, een lichamelijke afspiegeling van hetgeen wij in geestelijke zin hebben meegemaakt. Wij zijn wedergeboren geworden door onvergankelijk zaad. En dat zaad is het woord van God. Het is wel opvallend dat er in het Griekse voor het woord zaad verschillende woorden gebruikt worden, maar ze zijn natuurlijk wel synoniem. Hier staat het woord spora. Dat komt maar één keer voor. We kennen het nog een beetje in de paddenstoelen. Die paddenstoelen hebben ook zaad en die heten sporen. Maar dat zijn sporen, dat is ook zaad. Maar normaal gesproken wordt ook het woord gebruikt bijvoorbeeld in de gelijkenissen. En dan staat er het zaad, dat is het woord Gods. Wat gezaaid wordt en dan verschillende manieren vrucht of geen vrucht voortbrengt. En het woord zaad wat gebruikt wordt in bijvoorbeeld het zaad van Abraham. Het zaad van Abraham, dat is Christus, daar staat het woord sperma. Nou, dat kennen we ook nog gewoon. Bij het mannelijk zaad wordt ook in de biologische wereld gewoon sperma genoemd. En dan heb je ook nog een vers wat ik net zei van het woord van God. In Lucas 8 zelf staat daar het woord sporos. Hier staat spora. Nou, het verschil is alleen maar dat het een verschillende geslachtsidentiteit heeft. Het woord spora is hier vrouwelijk. Het woord sperma is een mannelijk woord. En het woord sporos is onzijdig. Maar alle drie betekenen ze zaad. En hieruit blijkt dat het woord van God, dat dat vrouwelijk is, omdat het van God afkomstig is. En alles wat van God afkomstig is, staat vrouwelijk ten opzichte van hem. Maar het woord op zichzelf is mannelijk, als het bevruchting teweeg brengt, in ons wedergeboorte tot stand brengt, is het woord wel degelijk mannelijk. Maar het komt van God. Vandaar het vrouwelijke woord. Gij die wedergeboren zijt, ik ga daar nu niet meer op in, dat heb ik in het hoofdstuk 1 vers 3 gedaan. Hier staat het woord anagenao en dat betekent eigenlijk naar boven toe geboren worden. Gericht omhoog, op de Heer gericht. Je wedergeboorte is bedoeld om de Heer te volgen en te dienen. En dan staat er, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. Nou, degene die onvergankelijk is, dat is God zelf. Die is de onverderfelijke God, de eeuwig levende God. Hij heeft zijn woord gegeven, dat is uit hem voortgekomen. En dat woord heeft levenbarende of levenbrengende kracht. En dat heet hier wedergeboorte. Het onvergankelijke zaad door het levende en, letterlijk staat in de betere handschriften, blijvende woord van God. Hier staat dan niet eeuwig bij, maar ik vind altijd die dingen een beetje dubieus. Als we naar de grondteksten kijken, dan staat het er officieel niet. Maar is het woord dan niet eeuwig? Ja, lees twee verder op, vers 25. Maar het woord des Heren blijft in de eeuwigheid. Dus het is wel degelijk eeuwig. Ook al zou het er dan volgens de betere Griekse handschrift van niet staan. Ik moet dan ook altijd maar geloven hè, dat die geleerden die zich daar met die grondteksten bezighouden, ook een juiste datering hebben vastgesteld van de grondteksten. Ik heb respect voor die mensen hoor. Begrijpen wel goed dat wat dat betreft. Het zijn echt wel geleerde mensen. We zijn dankbaar dat we op die manier zoveel schriftgetuigen hebben en die soms in kleine details verschillen. Maar het grote van het woord van God is dat het over alle plaatsen eigenlijk, op een paar plaatsen na, gewoon geen probleem geeft om daar nu de waarheid uit te leren kennen. Dus ook al staat dit dan hier niet in dit vers eeuwig, maar als iets blijft, is het dan ook eeuwig of niet? Dat zit er dan toch in opgesloten. Als iets blijft, dan gaat het toch niet voorbij. Het staat toch tegenover het vergankelijke van deze dingen in deze wereld. Maar juist het onvergankelijke zaad. En dat is het levende en blijvende woord van God. Want het woord van God is levend en krachtig in zichzelf. Daardoor, hoe meer je dan ook het woord van God voorhoudt aan mensen, gaat daar kracht van uit. En wordt je geloof gebaseerd op de kracht Gods. En niet zozeer op een spreker. Hè? Paulus was iemand die kon niet eens zo goed redeneren. In de zin van, was geen redenaar. Vindt hij van zichzelf ook. Maar hij zegt, ik heb jullie altijd de woorden Gods voorgehouden. En die zijn krachtig in zichzelf. En daar zou ons geloof op gebaseerd worden. Dus luister naar de inhoud van de prediking is belangrijker dan hoe iemand het vertelt, of hoe iemand er ook uitziet, of hoe mooi die het ook brengt. Dat is de buitenkant. Kan aangenaam en nuttig zijn, maar het gaat om de inhoud. De prediking moet gebaseerd zijn op het woord van God. En dat is krachtig en levend in zichzelf. En dat werkt dus ook iets uit in de harten van mensen, in ons hart. Maar ook bij anderen als je het mag doorgeven. Dat mag je tenminste hopen. Het is eeuwig blijvende woord van God. In Psalm 33 vers 11 wil ik even ernaast leggen. Psalm 33 vers 11. ook zo'n mooi vers. In vers 10 staat: de Heere vernietigt de raad der heidenen. Hij breekt de gedachten der volken. Met name in de dagen van zijn wederkomst zal dat zichtbaar zijn. Denk aan Psalm 2. Maar de raad des Heeren bestaat in der eeuwigheid. En de gedachten zijn harten van geslacht tot geslacht. En hier is dus het woord raad een synoniem voor het woord wat in der eeuwigheid bestaat. De raad des Heeren. En Paulus schreef aan de Efeziërs in Handelingen 20, riep hij zich bij hen en toen zei hij: ik heb jullie verkondigd al de raad Gods. En van David staat dat hij in zijn tijd de raad Gods heeft gediend. Dat betekent dus dat hij ook uit het woord van Gods heeft geleefd. En de raad des Heeren bestaat in der eeuwigheid. En dat is precies hetzelfde als het woord des Heeren blijft tot in eeuwigheid. In Psalm 119 vers 89 staat het ook zo. Daar staat: het woord des Heeren blijft in der eeuwigheid. En dan staat erachter: in de hemelen. Dan moet je even opzoeken. Ja, ik citeer soms veel, maar Psalm 119... vers 89, daar staat: o Heere, uw woord, dat is het woord dabar, uw woord bestaat in der eeuwigheid. En u staat erachter: in de hemelen. Je mag beter vertalen met in de hemel. En dan zit je met de vraag van: hoe kan dat dan? Want hemel en aarde vergaan toch een keer. Die blijven niet voor eeuwig. Dus moet je denken aan de hemel die wel blijft. En dat is dus de hemel der hemelen, oftewel de derde hemel zoals dat in 2 Korinthe 12 een keer staat. Daar waar God woont. En het komt vaker voor in Jesaja 40, lees ik ook nog maar eventjes. Want dat sluit aan bij het volgende gedeelte. Laatste verse van het hoofdstuk, Jesaja 40. Vers 6, daar staat: een stem zegt: roep. En hij zegt: wat zal ik roepen? Alle vlees is gras en al zijn goede tierenheid als een bloem des velds. Het gras verdort, de bloem valt af, als de geest des Heeren daarin blaast. Voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord onze Gods bestaat in der eeuwigheid. Het vergankelijke tegenover het onvergankelijke. En je koopt een bos bloemen en als die een week staat, is het mooi meegenomen. Want zolang, soms heb je wat geluk als wat langer staat. Maar alles in deze wereld, ook in de natuur, is vergankelijk. Maar daartegenover staat het onvergankelijke en eeuwige woord van God. En als je daar nou je vertrouwen op hebt gesteld, dan weet je dat het altijd goed komt. Dat je een eeuwige toekomst bij de Heer hebt, dat je zekerheid hebt in dit leven. Terwijl alles in deze wereld zo vergankelijk is en zo makkelijk weer verandert. Niets is zeker. Vandaag is het dit, morgen is het dat. Denk maar aan het weer. Het kan zo weer veranderen. Denk aan de mensen die allemaal veranderen als een blad aan de boom op zich kunnen veranderen in hun gedachten, hun daden. Maar van de Heer wordt gezegd dat hij bij hem is geen verandering of schaduw van ommekeer. De Vader der lichten wordt hij genoemd in Jacobus. Waar alle goede gaven van afkomstig is, die is van boven afkomstig van de Vader der lichten, bij wie geen schaduw van ommekeer of verandering is. En als je dat weet en je vertrouwt op het woord van God, heb je altijd zekerheid in je leven. Voor nu en tot in eeuwigheid. En daar steekt al het vergankelijke van deze wereld ver bij in het niets. Dus laten we dat woord maar vasthouden. Dat is het beste fundament wat we hebben gekregen. En laten we dus bouwen op dat fundament, terwijl de Heer zelf dat fundament is. Volgens 1 Korinthe 3. Hoe kan het anders? Zullen we danken?
Dank, Heer, dat wij uw betrouwbare woord gekregen hebben. En dat het een voorrecht is, Heer, om daaruit te leren. Om u te leren kennen. En daardoor ook in staat gesteld te worden om u te dienen naar de kracht die u ons verleent. Naar de inzichten die u ons uit uw woord steeds in toenemende mate geeft, mogen we wandelen in die waarheid. En mogen wandelen in de liefde en vanuit de genade die u ons geschonken hebt, staande in de vrijheid, niet om losbandig te leven, maar juist om elkander te dienen door de liefde Gods. Dank u wel, Heer, dat we u mogen leren kennen vanuit uw woord en dat dat zekerheid geeft voor tijd en voor eeuwigheid. Want uw woord blijft tot in eeuwigheid. En het is dan ook een voorrecht, Heer, om uw plannen te leren verstaan. Ook om onze eigen levens aan u toe te vertrouwen. In de zekerheid dat u dat werk wat u in ons begonnen bent ook wilt voleindigen tot die dag van Christus komt. Heere, daarom is het een voorrecht om ons geloof op u te richten. Onze hoop op u te bouwen. Want daarin zullen we nimmer beschaamd uitkomen. U bent getrouw. En daarom, Heere, bevelen we onszelf aan u toe. Omdat u het waard bent. U hebt het gekocht. Ons gekocht met uw dierbaar bloed. En dank u, Heer, dat u onze Heer bent. Die wel degelijk recht heeft op onze levens. Maar ons niet dwingt, maar ons slechts oproept. Om vanuit vrije wil ons aan u toe te vertrouwen. Om onze lichamen te stellen tot een levende, heilige en gode, welgevallige offerande. En niet aan deze wereld gelijkvormig te worden, maar veranderd te worden door de vernieuwing van ons gemoed, ons denken. Dank, Heer, dat u ons dat woord van God hebt toevertrouwd, als een schat, als een pond, waarmee we zouden handelen totdat u komt. Wees u daarin ons nabij, en dat die liefde voor uw woord van God nimmer zal weg hebben, maar die ons zou motiveren, meer en meer, om u te leren kennen, te volgen en te dienen tot eer van uw naam. Amen.